Ja, broeders en zusters, wij gaan vanavond naar 2 Korinthe hoofdstuk 5 om te beginnen. Ik wil even wat stilstaan bij wat volgt op de opname van de gemeente, of beter gezegd wat ermee samenhangt. En dat is wat wij dan aan de hand van 2 Korinthe 5 vers 10 noemen de openbaring van de gelovigen voor de rechterstoel van Christus. En die uitdrukking die vind je in 2 Korinthe 5. Een gedeelte wat spreekt over het feit dat ons aardse huis, onze tent, onze tabernakel, afgebroken wordt. En naarmate je ouder wordt, merk je dat ook steeds meer. Meer rimpeltjes en dergelijke. En dan valt dat nog mee. Maar ja, naarmate je ouder wordt, zul je ook wel eens tegen kunnen komen dat het verouderingsproces kwalen met zich meebrengt.
Zou je dan ook dan naar mij kijken, Joran?
Nee, ik keek die kant op. Oh. En bovendien zou ik ook naar mezelf kunnen kijken. Maar dat is lastig, hè?
Ja.
Ja.
Voor een 90 jaar.
Maar goed, we hebben dat nu eenmaal maar te accepteren dat we ouder worden en dat we op een gegeven moment dus uiteindelijk zelfs het lichaam zullen afleggen. Maar de Bijbel houdt ons voor dat we een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, dat is de eerste vers, eeuwig in de hemelen. Wij zuchten nog wel in deze tabernakel, in deze tijdelijke woning, ons lichaam, maar wij verlangen om met die woonsteden die uit de hemel komt overkleed te worden. En die hoop die hebben wij als gelovigen allemaal. We weten dat we een nieuw lichaam van de Heer zullen ontvangen. Een geestelijk lichaam, zoals dat in 1 Korinthe 15 genoemd wordt. Er is een natuurlijk lichaam en dat is het aardse. En er is een geestelijk lichaam en dat is het nieuwe lichaam wat we van de Heer zullen ontvangen. In de Filippenzen 3, zoals we al eens gelezen hebben, staat er zelfs bij dat dat gelijkvormig zal zijn aan het verheerlijkte lichaam van onze Heiland. Dus dat is nogal wat. Dat is niet te vergelijken met de conditie van dit lichaam. Want dat is alleen maar sterfelijk, vergankelijk, verderfelijk. En uiteindelijk moeten we het ook afleggen. Maar in ons aardenvat hebben we een schat gekregen. En die schat, dat is het eeuwige, nieuwe leven. Het licht wat de Heer in onze harten heeft laten komen. Toen wij hem aanvaarden als onze verlosser, onze zaligmaker. En we zijn wedergeboren geworden tot een levende hoop. Een levende hoop. Hè? En we hebben dus een heerlijke toekomst in het vooruitzicht. En we weten dat eenmaal dat sterfelijke, ons aardenvat, een keer gebroken zal worden. Maar dat dat vervangen zal worden door wat in vers 4 genoemd wordt. Het leven, dat zal het verslinden. En als je dat met 1 Korinthe 15 vergelijkt, dan staat er deze sterfelijke lichamen moeten onsterfelijkheid aandoen. En deze verderfelijke lichamen zullen onverderfelijkheid aandoen. Dus we zullen straks een onvergankelijk lichaam ontvangen, wat zelfs gelijk zal zijn aan dat van de Heer. En als dat dan plaatsvindt, en dat is in 2 Korinthe 5 eigenlijk ook de gedachte, dan is dat bij de opname van de gemeente voor alle gelovigen een realiteit geworden. We hebben dus al een aantal keren stilgestaan bij wat de Bijbel rechtstreeks over de opname van de gemeente zegt in 1 Thessalonicense 4, 1 Korinthe 15. En we zijn ook nog even in een uitstapje geweest hoe bijvoorbeeld in een type de opname van de gemeente wel degelijk wordt beschreven. En dat was dan in de geschiedenis van Thomas, de verschijning van de Heer aan Thomas. Maar hij was op de eerste dag der week al verschenen aan de andere discipelen zonder Thomas. En dat is een prachtig beeld van de opname van de gemeente. Terwijl op de 8e dag, na 8 dagen, dus na de 7, op de 8e dag, hij in het bijzonder ook verschijnt nog aan Thomas. Ja, de anderen waren erbij, maar Thomas, daar richtte de Heer zich op. En dat is een beeld van de wederkomst van de Heer voor zijn volk. In het bijzonder voor het Joodse volk, als hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Maar daar hebben we dus ook aan kunnen ontlenen, op typologische grond, dat de opname van de gemeente dus aan het begin van de 70ste jaarweek
moet plaatsvinden en niet in het midden of aan het eind, zoals soms wel eens gedacht wordt. Maar ook de letterlijke gegevens vertellen ons dat wel. En als we dan eenmaal als gelovigen allemaal opgenomen zijn, de Heer tegemoet gaan in de lucht, dan zullen we altijd met de Heer wezen. En eigenlijk is het eerste wat dan ook meteen plaatsvindt na de opname, is dat wij als gemeente ook individueel voor de Heer mogen verschijnen. En dat wordt hier in vers 10 beschreven. Laten we dat maar even lezen. Daar staat, want wij allen moeten, dus dat is ook noodzakelijk, daar ontkomen we dus niet aan. Nou hoeven we er ook geen angst voor te hebben. Tenminste, ik neem aan dat als je de Heer lief hebt gehad in je leven, dat je daar niet met angst naar uitziet. Kijk, als je eenmaal tot geloof gekomen bent en je leven vervolgens niet in dienst van de Heer hebt gesteld, dan kan ik me voorstellen dat je er met wat bepaalde zorg naar uitziet. Omdat je dan wellicht beschaamd voor de Heer moet staan. Maar behouden blijf je wel. Maar als je als kind van God de Heer lief hebt gehad in je leven en je lichaam hem ter beschikking hebt gesteld als een offerande, dan mag je ook weten dat hij het willen en het werk in ons leven zal bewerkstelligen, zodat hij op een rechtvaardige wijze onze levens zal beoordelen. En datgene wat dan tot eer van hem geweest is, daar zal hij ons ook op een rechtvaardige wijze beloning voor geven. En dat wordt hier eigenlijk beschreven, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen, dat werkwoord wordt ook wel vertaald met verkrijgen, dus je verkrijgt er iets voor, hetgeen door het lichaam, en dan hebben de vertalers geschied toegevoegd, en dat is ook wel de gedachte, want het gaat om hetgeen we in dit leven met dit stoffelijke aardse lichaam hebben gedaan, want dat lichaam hebben we de Heer ter beschikking gesteld. En het is ook niet meer dan logisch dat we dat doen, want hij heeft ons duur gekocht. En dan staat er ook meteen achter, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. Dat is de logische consequentie van het feit dat hij de Heer van ons leven geworden is. We zijn zijn eigendom geworden, daar prijzen we ons gelukkig in, want dat betekent dat we voor tijd en eeuwigheid geborgen zijn in zijn hand. Niets en niemand kan ons ooit scheiden van de liefde van Christus, zegt de schrift. Maar het brengt ook een stukje verantwoordelijkheid met zich mee. Het is dezelfde Heer die 10 dienstknechten bij zich riep in de gelijkenis van de ponden. En hij gaf hen elk een pond en hij zei tegen hen, doet handeling totdat ik kom. Doe wat met dat pond wat je gekregen hebt. Doe wat met dat woord van God. Doe wat met de geest die je ontvangen hebt in je hart. Laat die werken. En op een gegeven moment als de Heer dan komt, dan zal hij de dienstknechten ook bij zich roepen en hij zal hen ter verantwoording roepen en hij zal hen dus ook belonen naar de werken die de Heer in ons leven heeft kunnen doen. En de ene die had er 10 ponden bij gewonnen en die kreeg heerschappij over 10 steden. U kent de gelijkenis, dacht ik wel. En dat was iemand die in het minste getrouw was geweest. In het minste. In de kleine dingen. En in de grote dingen, want de schrift zegt ook, als je in het minste getrouw bent, dan zul je het ook in het grote zijn. En de kleine dingen moet je niet minder waardig achten, als je die voor de Heer mag doen. En als je betrokken mag zijn in het werk, dus Heer, vinden mensen soms kopjes afwassen, als die gebruikt zijn door de broeders en zusters met koffie of thee, misschien wat minder waardig. Maar je doet dat als voor de Heer. En telt wel degelijk mee. En sommigen denken dat het werk wat ik dan vanavond mag doen, hier staan om een stuk uit het woord van God met u te mogen lezen, bespreken en overdenken, dat dat een erebaantje is. Nou, het is een eer om het voor de Heer te mogen doen, zeker. Maar een erebaantje, nou, dat is lang niet altijd. Hè? Als je altijd bedenkt wat voor kritiek er achterweg gaan komen, ik klaag echt niet hoor, want het hoort er gewoon bij. Maar het is wel wat allemaal over je heen kan komen en dikwijls ook nog achter je rug om. Maar hoe dan ook, je zou in dat wat je voor de Heer mag doen, getrouw zijn. En als je dat doet, dan zal de Heer ook die trouw die je in je leven hebt betoond aan zijn werk, aan het dienen van de Heer, tot opbouw van de gemeente en tot eer van zijn naam, zal hij op een rechtvaardige wijze belonen. En dat staat hier dan ook, hè, opdat hetgeen door het lichaam geschiet, wat dus door het lichaam, met het lichaam is gedaan, naar dat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Wat dus inhoudt dat wij als gelovigen ook de mogelijkheid hebben om eventueel kwade dingen te doen. En die tweede dienstknecht uit de gelijkenis, die was ook in zekere zin trouw geweest. Maar de Heer zegt niet dat hij een in het minste getrouw was geweest. Het was ongetwijfeld een goede dienstknecht. Hij had er 5 ponden bij gewonnen, maar niet zoveel als die eerste. Dus er is verschil ook in loon, merk je dus. En hij krijgt heerschappij over 5 steden. Maar die derde, die het pond in een zweedoek had weggelegd, daar zegt de Heer tegen: gij boze dienstknecht. Hoor je dat? Gij boze dienstknecht. En dat komt omdat hij feitelijk dingen heeft gedaan die kwaad zijn. En dat wat goed is, dat kun je omschrijven met dat wat tot eer van God is geweest, in overeenstemming met zijn woord, met zijn heilsplan. En dat wat kwaad is, dat heeft precies de tegengestelde betekenis. Dat heeft schade aangedaan aan je persoonlijk leven, want je hebt niet tot eer van God geleefd. En in de tweede plaats dikwijls ook aan anderen, je broeders en zusters. En ook nog meer daarbuitenom zou het ook kunnen zijn. En zeg niet dat het niet voor kan komen. Kijk eens naar de Corinthiërs. Waren die zo geestelijk dan? Nee, die waren vleeselijk. En die hadden zelfs onderling ruzie en nijd en twist en tweedracht. Is dat tot eer van God? Nee. Waarom lijdt gij niet liever onrecht, zegt hij dan? Misschien heb je wel gelijk, maar goed, laat het dan maar. Want de Heer zal het eenmaal ook rechtvaardige vergelding geven. Hij is de wreker daarover. Leg het in zijn hand neer. En je ziet dus dat men zelfs als jonge kinderen in Christus toch elkaar nogal wat leed aan kan doen. En dat zijn werken die vallen onder de categorie van kwaad. Die zijn niet tot eer van God. Die zijn niet tot opbouw van het lichaam van Christus. Die schaden dikwijls de relatie tussen gelovigen onderling. En brengen heel wat nijd en narigheid teweeg. En dat zag je in de gemeente tot Korinthe ook. En soms zit het op het gebied van de leer, zoals in de gemeente van Galaten. En dat ze toch weer terug wilden keren naar de eerste beginselen, namelijk de wet. En dan zegt Paulus van: ja, jullie zijn van de genade vervallen. Met alle gevolgen van dien. Want als je toch weer door de wet gerechtvaardigd wilt zijn en leven, dan leef je niet tot eer van God. Want dan krijgt de genade van God niet de ruimte die hij graag wil hebben. En de genade van God is juist wat in de brief van Titus gezegd wordt, dat de genade, de zaligmakende genade van God aan alle mensen verschenen is. In de prediking van het evangelie wordt de genade aangeboden. Maar dat hij ons als gelovigen onderwijst. Wij trekken ons aan die genade van God en laten die, als het goed is, heersen in ons leven. Dat betekent niet dat we bandeloos leven. Integendeel, want er staat ook gewoon bij dat wij matig en rechtvaardig en godzalig zouden leven in de tegenwoordige wereld, in deze tegenwoordige eeuw. Dus er is geen sprake van bandeloosheid of wetteloosheid. Hoe kan dat ooit tot eer van God zijn? Dat kan toch nooit? Zou de Heer daarvoor gekruisigd zijn aan het kruis, zijn leven gegeven hebben om onze zonden weg te dragen en daarna opgestaan is en heeft ons door geloof in hem eeuwig leven gegeven, opdat wij vervolgens onze eigen willen, onze lusten en vul maar in zouden gaan beleven en niet tot eer van God zouden leven? Dat is een blamage van het werk van de Heer. Dat is niet tot eer van hem. Maar het kan wel gebeuren. En dat valt dus onder de categorie kwaad. En deze rechterstoel van Christus, dat is één van de aspecten van het oordeel van de Heer. We weten op grond van de schrift dat er verschillende fasen zijn in het oordeel. Het begint dus bij het oordeel voor de gemeente. Een beoordeling is dat. Nooit meer een veroordeling. Want dat zegt Romeinen 8, hè? Zo is er dan geen verdoemenis, geen veroordeling meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Dus je eeuwig leven kun je nooit meer kwijtraken. Maar de Heer beoordeelt onze levenswandel wel. En dat doet hij, zoals hier staat, in de hemel. Want daar is immers ook die woonsteden afkomstig. Die woonsteden die uit de hemel aan ons gegeven wordt, die eeuwig en blijvend is, die niet met mensenhanden gemaakt is, dus is niet van deze schepping, staat er dan bij in de Hebreeënbrief. Dus niet van deze wereld, want dat is ons natuurlijk lichaam. Maar dat hemelse lichaam, want wij zullen het beeld van de hemelse dragen, zegt 1 Korinthe 15, terwijl we nu nog het beeld van de aardse Adam dragen, dan kunnen we erop rekenen dat hij dat eeuwige lichaam ook zal bekleden met heerlijkheid. En dat beoordeelt de Heer bij de rechterstoel van Christus. En het is een rechterstoel die dus in de hemel staat. En daarna is er nog sprake van een oordeel op aarde over de volkeren van Israël, over de volkeren, de heidense volkeren. En uiteindelijk hebben we nog een oordeel op de jongste dag, zoals dat dan in de NBG-vertaling genoemd wordt, het oordeel over de doden, die dan voor de grote witte troon zullen staan. En daar komen wij niet. Wij komen ook niet bij Israël. We komen ook niet bij de volkeren in de dagen van de wederkomst van Christus. Wij zijn leden van het lichaam van Christus en we krijgen dus met dit oordeel te maken. Dat is de rechterstoel van Christus. En sommigen zeggen dan, maar dat is dan toch een ander oordeel. Daar zit dan Christus niet op die andere tronen. Ja, die zit er ook op. In een andere hoedanigheid. Maar in Johannes 5 staat al dat de Vader al het oordeel aan de Zoon heeft gegeven. Leest u het maar eens na, Johannes 5 vers 22. Omdat hij des mensen zoon is en omdat hij de Zoon van God is. En de mensenzoon, dus de hoogste titel van onze heiland in deze wereld, op aarde. De erfgenaam van Adam. En Adam was bestemd om in deze wereld te gaan heersen over alles. Bij hem ging het mis. Maar bij Christus zal het in de dagen van zijn wederkomst en zeker in het geopenbaarde koninkrijk de 1000 jaren aantoonbaar zijn wie heerst over heel de wereld. En alle andere plaatsen waar ook geoordeeld wordt, daar zit de Heer altijd op de troon. Het is eenmaal de Zoon des Mensen, die als de herder de volkeren bijeenvergadert en hen scheidt als de schapen en de bokken gescheiden worden door de herder. Het is die koning die heerst en hij is ook de koning van Israël die de stammen Israël zal beoordelen. Maar het is telkens dezelfde Heer. En het mooie is dat wij bij die andere oordelen als gemeente wel degelijk betrokken zullen zijn. Omdat we dan al opgenomen zijn. De Bijbel belooft ook in 1 Korinthe 6 dat wij de wereld zullen oordelen. En zelfs de engelen zullen oordelen. En daar zie je al een voorbeeld van, wat we in Openbaring 12 hebben gelezen, toen immers daar gesproken was van die mannelijke zoon en dat kind wat weggerukt werd tot God en zijn troon. En dan zag je meteen dat de strijd in de hemel was, in Openbaring 12, tussen Michaël en zijn engelen en de draak en zijn engelen. En de draak en zijn engelen konden die strijd niet winnen en die werden op de aarde geworpen. Maar Michaël en zijn engelen kun je ook heel goed lezen als Christus met zijn gemeente. En als wij dus opgenomen worden en in die strijd, die hemelse strijd, daar betrokken zijn, wordt feitelijk die strijd die we nu ook dagelijks nog kunnen ervaren. Want de duivel gaat nog steeds rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Dat wij in die strijd dan ook de overwinning beslechten, als het ware. Het is het einde van die strijd die we ook nu dagelijks nog kunnen ervaren. Maar ook daarin geeft de Heer ons de overwinning, want we zijn meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft lief gehad. En Hij heeft ons een wapenrusting gegeven. En mocht je verzocht worden, mocht je in verleiding gebracht worden, nou, onderwerp je aan de Heer. Dat zegt Jacobus, onderwerp je aan God. Wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Hoe wedersta je dan de duivel? Nou, Jacobus zegt, onderwerp je aan God. En dan daadwerkelijk ook in de praktijk. Dat heb je eenmaal gedaan toen je tot geloof kwam. En Petrus zegt dat als hij rondgaat als een briesende leeuw, zegt hij ook, wederstaat hem. Hoe? Vast zijn in het geloof. Het geloof in het woord van God. Want dat overwint de wereld. Waar de duivel nog steeds in deze wereld de macht heeft in de praktijk, is het zo dat dat geloof de wereld overwint, omdat je aan een nieuwe wereld, aan een nieuwe schepping deel hebt gekregen. En wat geloven we dan? En Johannes 5 zegt dat Jezus Christus is de Zoon van God. En dat Jezus Christus is de Zoon van God en niemand anders. En Hij is de overwinnaar. Hij werd tot Zoon gesteld op die bijzondere dag toen God zei, heden heb ik u gegenereerd. Gij zijt mijn zoon. Uit Psalm 2 en andere schriftplaatsen, in de Hebreeënbrief bijvoorbeeld. En dat is de dag waarop de Heer tot zoon gesteld werd. En deze dag waarop gesproken wordt van de openbaring voor de rechterstoel van Christus, dat is eigenlijk ook de dag dat wij als gelovigen daadwerkelijk tot zonen gesteld worden. Dat is Romeinen 8, vers 23. En de verlossing van ons lichaam, en daarbij staat ook bij dat wij tot zonen zullen worden aangesteld. Althans, dat zou er eigenlijk moeten staan. De Statenvertaling die leest het wat anders. Maar dat is wat de Griekse betekenis is van dat woord, huothesia. Tot zoon gesteld worden. En dat betekent dus dat we dan ook de erfenis zullen ontvangen, want zonen zijn erfgenamen. En de erfenis is een van de woorden in de schrift die je kunt omschrijven met het ontvangen van loon, heerlijkheid. En dat wordt op dit moment bepaald. Er is nog een schriftplaats in Romeinen 14, waar ook deze term voorkomt. Romeinen 14. In vers 9 en volgende. Want daartoe is Christus ook gestorven en opgestaan en weder levend geworden, opdat hij beiden over doden en levenden heersen zou. In de zin van heer zou zijn. In Handelingen 10 staat dan dat hij de rechter is over de levenden en de doden. En dat is de synonieme uitdrukking. Handelingen 10, ik meen vers 42. Maar dan staat er in vers 10, maar gij wat oordeelt gij uw broeder, of ook gij wat veracht gij uw broeder? De geschiedenis hiervoor gaat over dat de een zwak genoemd wordt omdat hij alleen maar moeskruiden eet, dus plantaardig voedsel, en de ander die eet ook vlees en andere dingen. En een ander voorbeeld is dat men één dag boven alle dagen acht, die men speciaal wijdt aan God, aan de eer van God. Terwijl wij als gelovigen ook gewoon alle dagen, als het goed is, tot eer van God leven. En als we één dag in het bijzonder dan zouden stellen boven alle dagen, dan verdient natuurlijk de voorkeur om dat op de zondag te doen en niet op de Sabbat. De Sabbat was een inzetting onder de wet. Maar wij doen dat op de eerste dag der week, de zondag. Maar er zijn dus ook onder deze gelovigen sommigen geweest die dat anderen nog niet zo goed wisten, die hen zwak achten en in zekere zin minachten en dus beoordeelden. Maar er staat wel bij dat in vers 5 een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Als je dat maar tot eer van God doet en als je dan nog niet weet dat alle dagen even belangrijk zijn en niet die ene dag alleen, en je bent toch op de Heer gericht, dan kom je daar vanzelf wel achter. Want dat wordt je dan wel geleerd vanuit de schrift. En dus acht die andere broeder, die dat dan misschien nog niet zo goed kent, niet minder waardig. Want dan krijg je weer dat er onmin onder de gelovigen kan komen. Dat is niet liefdevol. En daar aanleiding van schrijft in deze brief Paulus, vers 10, maar wat oordeelt gij uw broeder, of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allemaal, wie dan ook, voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Ik moet erbij opmerken dat er ook handschriften zijn, die hebben daar dan niet de rechterstoel van Christus, maar de rechterstoel van God. Dat is soms in andere Nederlandse vertalingen ook terug te vinden. Maar daar wil men dan ook nog een heel verhaal aan ophangen, alsof dat een andere oordeel zou zijn. Ik heb wel gelezen, ook van andere christenen, die daar dan de rechterstoel van God, de grote witte troon, mee gaan bedoelen. Maar even een vraag, is Christus God?
Tuurlijk.
En aan wie wordt dit geschreven?
Aan
gelovigen die behoren tot de gemeente. Het is dus een gemeentelijke waarheid. En Christus is God. Ja, wij zeggen meestal, hij is de Zoon van God. Natuurlijk, dat is ook zo. Maar ik kan u zo wel een stuk of 4, 5 schriftplaatsen geven, waar ook rechtstreeks staat dat hij God is. Een hele mooie is altijd nog 1 Johannes 5 vers 20. Moeten we die even lezen? Ik kom hier zo weer op terug. Dus houd uw hand maar bij Romeinen 14 of u stopt er even een briefje tussen. Maar in 1 Johannes 5 vers 20... daar staat ronduit dat de Heer Jezus Christus de waarachtige God is. Doch wij weten dat de Zoon Gods gekomen is en hij heeft ons het verstand gegeven dat wij waarachtige kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven.
Deze is de waarachtige God, de ware God en het leven. En het leven is in de Zoon. Want Vader en Zoon zijn eigenlijk gewoon één. Dat wordt zo mooi in het Johannesevangelie naar voren gebracht. In Johannes 14 al. En in Johannes 17 in het bijzonder. En al het werk wat de Vader van plan was in zijn heilsplan te laten uitvoeren, heeft hij door zijn Zoon laten doen. Dus Vader en Zoon zijn één in woorden en werken. En sinds de opstanding zijn ze ook één. Als de levende. En wij worden opgeroepen om de levende en waarachtige God te dienen. Staat in 1 Thessalonicenzen 1. En dus ook hem te verwachten uit de hemelen. Nou, terug naar Romeinen 14. Dus dat men daar de rechterstoel van God in bepaalde schriftplaatsen in het Grieks in andere handschriften tegenkomt, maakt voor ons eigenlijk niet zoveel uit, want het is gewoon een gemeentelijke brief. En we lezen dus de rechterstoel van Christus dan wel van God, want hij is dezelfde. En bovendien nogmaals, op elke troon zit de Heer Jezus Christus. Volgens Johannes 5. Omdat de Vader al het oordeel aan de Zoon heeft overgegeven. Hij voert het rechterlijke werk dus ook uit. En dus lezen we, want er is geschreven, ik leef, zegt de Heere, en voor mij zal alle knie buigen en alle tong zal belijden. Als je een Bijbel hebt met tekstreferenties, dan staat er bij Jesaja 45 vers 23. En als je die opzoekt, dan staat het in de context van de Heere met hoofdletters, Jehovah. De Heere. Moet hem even lezen? Misschien is het wel bekend, maar ook dat weet ik niet altijd. Maar het is wel goed om dat te weten, omdat het meteen ook een prachtige bewijsvorming is voor het feit dat de Heere uit het Oude Testament niemand anders blijkt te zijn dan Jezus Christus, onze Heiland. In Jesaja 45... in vers 21 staat, verkondigt en treedt hiertoe, ja, beraadslaagt tezamen. Wie heeft dat laten horen van oudsher? Wie heeft het van toen af verkondigd? Ben ik het niet? Jehovah, de Heer, in de Statenvertaling met allemaal hoofdletters. Er is geen God meer behalve ik, een rechtvaardig God en een heiland. Niemand is er dan ik. Wend u naar mij toe. Wordt behouden alle geëinden der aarde. En de zaligheid ging naar de heidenen aan de dagen van Handelingen al. En in de dagen van de wederkomst ook trouwens. Nadat Israël tot bekering gekomen is. Want ik ben God en niemand meer. Ik heb gezworen bij mijzelf. Er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond gegaan. En het zal niet wederkeren. In Jesaja 55 staat er dan bij. Het zal niet ledig wederkeren. Dat betekent dat het woord van God, ook als het niet geloofd wordt, maar bij voorkeur wel geloofd wordt, altijd een uitwerking heeft. Het zij positief, het zij negatief. Het is altijd een triomf voor de Heer. Zo schrijft Paulus dat in de Korinthebrief. Als ze het evangelie van Christus verkondigen, dan is dat een geur ten dode voor degene die niet geloven, en een geur ten leven voor degene die wel geloven. Maar niettemin, het woord wordt gepredikt, is altijd een triomf voor hem. En het liefst heeft de Heer natuurlijk dat mensen dat evangelie ook aanvaarden om zalig te worden. Maar in veel gevallen gebeurt dat niet. Maar dan hebben ze ook geen excuus meer. Dan hebben ze het eenmaal gehoord, als het goed gepredikt werd.
En dus het woord mijn gerechtigheid uit mijn mond, dat zal niet wederkeren, niet ledig wederkeren is de gedachte. Lees na Jesaja 55 vers 11. En dat mij, dat wil zeggen voor mij, alle knie zal gebogen worden en alle tong zal mij zweren. Het Nieuwe Testament zegt dan belijden. En als je dit vers in de Bijbel opzoekt, dan kom je weer in Romeinen 14 vers 11 terecht. Maar staat er bij jullie ook Filippenzen 2 bij? Ja, en dat is zo mooi, want als je die dan weer opzoekt, dan kom je dus terecht bij wie eigenlijk degene is voor wie alle knie zich eenmaal zal moeten buigen. En voor wie elke tong eenmaal moet belijden dat Jezus Christus de Heer is. Hier staat het van Jehovah. In Romeinen 14 wordt het gezegd van degene die op de rechterstoel zit. En dat blijkt Christus dan wel God te zijn. En in Filippenzen 2 vers 11 is het onze heiland Jezus Christus. We zoeken hem maar even op, omdat ik ook dat een heel mooi schriftplaatsverwijzing heb. Vindt. En als je ooit nog weer eens met Jehovah getuigen praat, dan moet je deze maar eens even noemen. Naast anderen, want dan blijkt dus inderdaad dat ze daar eigenlijk geen weerwoord op kunnen hebben. Omdat zij tussen Jehovah en Jezus nogal wat verschil zien. Maar hij blijkt uiteindelijk gewoon dezelfde te zijn. En dit is daar ook een mooie aanwijzing. Bewijs vind ik eigenlijk voor. Dat is in Filippenzen hoofdstuk 1 vers 9. Daarom heeft hem, dat wil zeggen God, ook God uitermate verhoogd. Dus de Heer Jezus, hem... 2 vers 9. Ja, ik zei 1, hè? Sorry. 2 vers 9. Mijn excuses. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem, in het Grieks staat in de beste handschrift altijd nog, de naam gegeven. Dat is nog sterker dan een naam. De naam gegeven, welke boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid Gods en, staat erachter, des Vaders. Maar de tong belijdt dus dat Jezus Christus de Heer is. En als je dat leest in verband met het Oude Testament, dan lees je dus dat Jezus Christus Jehovah is. En dat kun je gewoon aantonen dus aan de hand van deze schriftplaatsen. En er zijn er wel meer die dat ook bevestigen. Die ene die zo mooi is, al wie de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. Staat ook in Romeinen 10. En als je dat opzoekt in het Oude Testament, in Joël bijvoorbeeld, want daar staat het eigenlijk. Dan staat er al wie de naam van Jehovah zal aanroepen, die zal zalig worden. Maar in Romeinen 10 wordt het gezegd van de Heer Jezus. Maar goed, de rechterstoel van Christus, wil ik nog even weer naar terug in Romeinen 14. Want de apostel Paulus haalt het dus aan om niet elkander te gaan beoordelen. Maar veel meer elkander te bemoedigen, te ondersteunen. En ook elkander op te scherpen wat betreft de goede werken in alle liefde om de Heer te volgen en te dienen. En daarom staat er in vers 12 van Romeinen 14 ook achter. Zo dan, een iegelijk van ons zal voor zichzelf goden rekenschap geven. En dat is de reden waarom men in bepaalde handschriften de rechterstoel van God heeft geschreven. Omdat men voor God rekenschap moet afleggen. Maar hij is dezelfde. Dus het accent in dit gedeelte ligt erop dat wij allemaal individueel voor de Heer verantwoording moeten afleggen van onze levensloopbaan. Wat heeft de Heer in ons leven kunnen doen? En wees daar niet benauwd om. Als je de Heer gehoorzaam wil volgen op grond van zijn woord, dan zegt de schrift dat hij het is die het willen en het werken in ons zal bewerken naar zijn welbehagen. En dan heb je soms misschien niet eens in de gaten hoe jij de Heer dient. Soms is het maar een opmerking waar een ander veel aan heeft gehad, terwijl je er zelf niet eens bewust van was. Want strikt genomen, wij zien niet zoveel resultaten van wat wij doen voor de Heer. Wel, soms wel, maar lang niet altijd. Soms zijn er van die liederen, ook in de bundel van Johannes de Heer, waar dan ongeveer gezegd wordt van, hoeveel mensen kun je voor de Heer dragen straks? Ik zou het echt niet weten. Misschien wel minder dan ik denk. Misschien ook wel meer dan ik denk. Maar daar maak ik me ook niet druk om. Waar ik me wel druk om maak, of zorgen over maak, of bezorgd over ben, is dat mijn leven ook daadwerkelijk tot eer van God zou zijn. En als je dat aan de Heer bekend maakt, dat je je leven tot eer van Hem wilt stellen, dan kun je ervan uitgaan dat Hij dat goede werk wat in Hij ons begonnen is, ook zal voleindigen tot de dag van Christus Jezus, staat in de Filippenzenbrief. Dus hoezo? Waar maken we ons druk om? Zorg ervoor dat je leven aan Hem toewijdt. En de Heer zal het gebruiken naar de mogelijkheden die we allemaal individueel hebben. En dat zal Hij belonen. En die rechterstoel van Christus, die dus eigenlijk maar tweemaal genoemd wordt hier, die verbindt ons wel weer met een andere tekst waarover de rechtvaardige rechter gesproken wordt. En dat is in 2 Timotheus 4, daar gaan we dan nu naartoe. Waar het dus woorden van de apostel zelf zijn, in vers 7. De apostel Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden. En de goede strijd heet elders de strijd des geloofs. Hier wordt het ook bevestigd door wat erachter staat. Ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Het gaat dus in ons leven om het vasthouden aan het geloof in het heilige woord van God. En de duivel is er altijd op uit om gelovigen daar op een of andere wijze in te beïnvloeden. Door bijvoorbeeld hun tijd van hun af te snoepen door allerlei omstandigheden. En we zouden alert zijn. We zouden waakzaam zijn. Nuchter. En ons bewust zijn dat we in die strijd staan. Maar nooit alleen, want de Heer staat aan onze zijde. En als je op Hem gericht bent, dan richt Hij ons telkens weer op die dingen van het woord van God. Dan zoek je de dingen die boven zijn. Meer dan de dingen die op de aarde zijn. En hier staat dat Paulus die strijd dus heeft gehad en die heeft hij ook behouden, dat geloof. En dan zegt hij, voorts is mij, dat wil zeggen voor mij, weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, kijk daar heb je hem, de rechtvaardige rechter. Dat is ook een gelijkenis, die gaat over een onrechtvaardige rechter. Dat gaat daar dus even anders toe. Maar dit is de rechtvaardige rechter. En op grond van 2 Korinthe 5 vers 10 weten we dus dat het de rechter Christus is. Omdat het de rechterstoel van Christus is. En hier staat dat die rechtvaardige rechter mij die kroon in die dag geven zal. Dat is wat we al eerder hebben gezien, de dag van de Heer Jezus Christus. Een aanduiding voor de opname van de gemeente. En het woord dag heeft ook dikwijls de betekenis van oordeel. De dag des Heren, dat is ook, houdt ook verband met oordeel. Niet alleen, maar houdt er ook mee verband. En we kennen uitdrukkingen als voor het gerecht dagen en een dagvaarding ontvangen. Dat heeft allemaal met rechterlijke zaken te maken. Maar dag wil ook zeggen dat je in het licht gebracht wordt. Daar kom ik zo nog op terug, want dat staat in de Korinthebrief weer. Maar hier wordt dus in die dag, en dat is de dag van Christus, door de Heer zelf aan de apostel Paulus die kroon der rechtvaardigheid gegeven. En die wordt dus als kroon der rechtvaardigheid beschreven. De kroon wordt soms ook anders omschreven, maar hier ligt de nadruk op het feit dat je rechtvaardig bent, en dat ben je op grond van geloof, maar ook de rechtvaardigheid in je leven hebt toegepast. De Bijbel gebruikt ook de uitdrukking van rechtvaardigheid werken. Dat is dus de uitwerking van je rechtvaardigheid die je op grond van geloof hebt in Christus. In de Johannesbrief wordt die uitdrukking gebruikt. En van Cornelius wordt ook gezegd dat hij rechtvaardig handelde. Hij was al een gelovige. En dus heeft ook te maken met je, wat je doet. En het is ook logisch, als je rechtvaardig bent, dan is het onlogisch dat je onrechtvaardig handelt. Toch? Dus dan handel je ook in overeenstemming wat je uit het woord van God hebt geleerd. En de Heer geeft dus aan de apostel Paulus die kroon der rechtvaardigheid. Ja, zeggen sommigen, aan Paulus wel. Maar aan mij? Ik bak er maar niks van. Al lees even verder. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Hebt u zijn verschijning lief? Ziet u uit naar zijn komst? Bent u blij met het feit dat hij in het verleden verschenen is? En voor ons het verzoeningswerk tot stand gebracht heeft? Leeft u uit de opstanding en de genade van God? Dan zie je toch uit naar zijn verschijning, die wij verwachten. En dan weet je ook dat allen die daar naar uitzien, allen die de Heer lief gehad hebben, ook een kroon zullen ontvangen. En alle schriftplaatsen waarover de kroon gesproken wordt, welke kroon het ook mogen zijn, die staan in de context van dat je de Heer dient in je leven. Dat je eventueel verdrukkingen ondergaat omwille van Christus, maar dat je dan toch daarvoor beloond wordt. Want het lijden van de tegenwoordige wereld weegt niet op aan tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En of het nou de kroon des levens is, uit Jacobus 1 en Openbaring, hoofdstuk 2. Of het is de kroon des roems, uit 1 Thessalonicenzen 2. Het is allemaal om dezelfde kroon, maar het wordt met een ander begrip aangeduid om het accent te leggen op iets anders. Maar het gaat altijd om een beloning die we als kinderen van God van de Heer ontvangen. En we hebben ook in de Korinthebrief hoofdstuk 9 nog de onverderfelijke kroon. In de wereld strijdt men en dan om een verderfelijke kroon te ontvangen. Want na verloop van tijd, dan is hij, ja, vergaan. Ik moet dan altijd, denk ik, mijn broer zal er niet blij mee zijn als ik het vertel, maar die was met kaatsen altijd goed en die won geregeld zo'n krans, weet je wel, met kaatsen. In Friesland is dat een sport, in Noord-Holland ook. En toen heb ik later ook bij hem een bezoek gebracht, want die krans die hing boven zijn deur bij het huis. En ik kwam 3 maanden later, toen was hij helemaal verlept en verdord. En toen haalde ik die tekst aan uit 1 Korinthe 9. Hij zei, ja, dat weet ik wel, dat weet ik wel. Ik zei, nou, strijd ook voor die andere kroon, dat is veel beter. Want die blijft voor altijd. En dat is een onvergankelijke kroon. En dan heb je ook nog de kroon die gegeven wordt in het bijzonder aan de ouderlingen, de oudsten uit in de 1 Petrus 5, die de onverderfelijke kroon der heerlijkheid zullen ontvangen. Als ze trouw de Heer gediend hebben. Maar welke kroon het ook is, met welke omschrijving, er is een kroon voor u en mij weggelegd, zoals het lied zegt, een kroon zeer schoon. Wacht ons aan de Gentse kust. Voor u en voor mij. Wacht ons die kroon. En dan mag je naar uitzien. En tot die tijd mag je je leven toewijden aan de Heer. En eventueel accepteren dat de verdrukking op je weg kan komen. Dat er lijden op je weg komt omdat je de Heer lief hebt. Dat mensen je misschien met de nek aankijken. Of wellicht je bespotten. Of misschien je een hak zetten. Of nog ergere dingen doen. Misschien lichamelijk lijden. Dan valt dat hier over het algemeen wel mee. Maar ik moet u zeggen, psychisch lijden is soms nog zwaarder, hoor. Dat mensen je afstoten en geen omgang met je willen hebben. Dat je een buitenbeentje bent. Dat je altijd alleen valt in een groep waar je eigenlijk niet bij hoort. Dat is niet prettig. Maar als dat omwille van Christus is, dan verheerlijk je hem daarmee. En straks zal hij je daar heerlijkheid voor geven. Omdat hij een rechtvaardige rechter is. Dus laten we ons leven, net zoals apostel Paulus, met volle overgave toewijden aan hem. En hij zal ons die kroon geven. Dan ga ik met je naar 1 Korinthe, hoofdstuk 3. Hoeveel tijd heb ik erop zitten, want mijn klokje heb ik vergeten in te drukken.
Het is 3:15 geweest.
3 kwartier?
Ongeveer.
In 1 Korinthe 3 vinden we het voorbeeld van de apostel Paulus dat het gaat om het bouwen op het fundament. En het fundament, dat is Christus. Dat staat heel nadrukkelijk in vers 11. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. En zoals in een gewoon gebouw eerst het fundament gelegd wordt, En de heipalen worden in de grond gezet. En het fundament wordt erop gezet. En daarna wordt voortgebouwd. Zo is het fundament van de gemeente, dat is Christus. Hij is ook de uiterste hoeksteen. Dus hij is het begin en hij is ook het eind. Hij is de eerste en hij is ook de laatste. Hij is de voltooiing van de gemeente. Maar wij zijn als levende stenen toegevoegd aan dat geestelijke huis. En wij worden gebouwd in dat huis om geestelijke offeranden op te offeren die God aangenaam zijn door Jezus Christus. En in dit gedeelte spreekt de apostel Paulus in de eerste plaats over zichzelf en over Apollos. Want er was in de gemeente te Korinthe partijschap. Zo van, ik ben van Apollos, geweldige spreker. Ik ben van Kefas, de Arameese naam van Petrus, ook een goede man. En ik ben van Paulus. En die partijschap gaf scheuring onderling. En Paulus zegt, waar gaat het nou eigenlijk om? Wij zijn allemaal maar dienstknechten. Het gaat om degene die de wasdom geeft. Want Apollos, die heeft nat gemaakt. Hoe stond het hiervoor? In vers 6. Ik heb geplant en Apollos heeft nat gemaakt. Maar God heeft de wasdom gegeven. Om wiens eer gaat het dus? Als het goed is om de eer van God. En die personen die in de dienst van de Heer staan. En dan specifiek in de bediening van het woord. Die zijn maar dienaren. En ze zouden getrouw zijn aan de Heer. En hun werk ook in volle overgave aan de Heer doen. En daarna zegt hij ook in vers 9. Want wij zijn Gods medearbeiders, Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij. En dat bedoelt hij hier in dit geval de gemeente te Korinthe mee. Maar je kunt het natuurlijk ook breder zien. Want in Efeze 2 wordt ook gezegd dat heel de gemeente een woonstede Gods in de geest is. Een heilige tempel in de Heer. En dat wij ook nu medegenoten zijn geworden van en huisgenoten van de Heer geworden zijn. Dus wij maken daar deel van uit. En hoe je in dat huis bouwt op het fundament, op Christus zelf, dat wordt in de eerste plaats door Paulus bedoeld ten aanzien van Apollos en Kefas en zichzelf. Maar omdat hij ook daarna spreekt over in vers 16, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en Gods geest in uw lieden woont, richt hij zich tot de Korintiërs, individueel ook. En omdat er staat, Gods gebouw, Gods akkerwerk, zijt gij, waar wij aan werken. Zo betekent het dus ook dat wij individueel als gelovigen van de gemeente deze woorden ter harte kunnen nemen. En daarom staat er ook in vers 10, naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt erop. Dus ik heb geplant en Apollos heeft nat gemaakt. En nu is het in het beeld van bouwen. Maar een iegelijk ziet toe hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. En indien iemand op dit fundament bouwt goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi en stoppelen, een iegelijks werk zal openbaar worden. Want de dag, en dat was die uitdrukking, in die dag. En als het dan om een dag gaat, dan is de dag van de Heer Jezus Christus, die was al in 1 Korinthe 1 genoemd. In vers 8. Bladzij omslaan, dan zie je hem staan, denk ik. In 1 vers 8. Daar staat, welke God u zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn in de dag van onze Heer Jezus Christus. Nou, als het dan om die dag gaat, dan staat er, de dag zal het verklaren, maar dag staat ook voor oordeel en voor in het licht brengen. Want dag staat voor licht, zoals nacht voor duisternis staat. Terwijl het door vuur ontdekt wordt, en vuur in de Bijbel is een beeld van het oordeel, ook soms van de toorn van God. Maar wij zijn niet meer onder de toorn. En de toorn is van ons afgenomen. Dus hier staat het meer voor datgene waardoor het vuur heen gaat en wat dus verteerd wordt of wat overblijft. Let wel, het gaat niet over de personen zelf, maar het gaat over de werken die ze gedaan hebben. Want dat blijkt erachter te staan. De dag zal het verklaren terwijl het door vuur ontdekt wordt en hoedanig eens iegelijks werk is. zal het vuur beproeven. Het is dus een beproeving van de werken die dan bij de rechterstoel van Christus door ons, zijn Heer, beoordeeld zullen worden. Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. En wat in 2 Timotheus 4 een kroon heet, heet hier loon. Beloning. Een vergelding des loons heet het in Hebreeën 10. Misschien kom ik daar straks nog even terecht. En zo iemands werk zal verbrand worden, let wel, het werk, niet de persoon, hè? Hou dat goed vast. Die zal schade lijden. Schade. Ja, wat heb je dan niet? Nou, er staat voor, als iemands werken blijven, zul je loon ontvangen. En als je werken niet blijven, dan zul je schade lijden, dan heb je dus geen loon. Dat zijn de twee uitersten. Maar zelfs zal hij behouden worden, doch al zo door het vuur of door vuur. En wij lezen dan meestal erbij heen. Dus de behoudenis is niet in vragen. Maar wat hier besproken wordt is dat we voor onze levensloopbaan, voor de werken die wij voor de Heer hebben kunnen doen. En dat zijn dan bij voorkeur goede werken. Die vergeleken worden met goud, zilver en kostelijk gesteente. En je hebt soms ook het gij kwaad was, hè? Dat wordt dan hier vergeleken met hout, hooi en stoppelen. Dat gaat door het vuur heen en daar blijft niets van over. Ja, as misschien. Maar dat beeld is dat er niets van overblijft. Terwijl goud en zilver en kostelijk gesteente juist door het vuur gelouterd en er beter uitkomt. Als je gewoon gouderts hebt en je doet het in een oven, dan wordt door de hitte dat goud gesmolten en dat erts wat er omheen zit, dat valt er vanaf. Dus het wordt zuiver, puur gemaakt. En dat beeld van de werken hier wil dus zeggen dat goud en zilver en kostelijk gesteente werken zijn geweest die tot eer van God geweest zijn. Ik heb helaas de schriftplaatsen niet bij de hand. Maar je moet dat dus voor jezelf doen. Moet je in het Oude Testament eens opzoeken. Goud, zilver, kostelijk gesteente. En ik meen dat je dan ook bij David terechtkomt. Schiep er zo te binnen. Die dat dus deed. En die dat beschikbaar stelde voor de tempel die zijn zoon Salomo zou bouwen. Dus het wordt afgezonderd voor het werk van God. Voor het werk des Heren. Voor het huis van God. En dat is dus ook de werken die wij doen, zijn tot opbouw van de Heer. En dat komt ook nog in negatieve zin voor, zover ik uit het hoofd weet, in de geschiedenis van, meen Daniel 11, maar je pakt een concordantie, je pakt het woord goud, zilver en kostelijk gesteentes, en dan kom je er vanzelf terecht. En daar wordt het in verband gebracht met die koning die in de toekomst over het Rijk van Babel zal heersen. En dan is er ook sprake van goud en zilver en kostelijk gesteente, maar dat is in deze wereld. Zoals het in de toekomst ook van Babylon gezegd wordt. Maar hier wordt het in relatie gebracht tot dat wat kostbaar is, wat waardevol is, maar dan in de ogen van de Heer. En wat tot opbouw strekt van zijn gemeente. En daar, als je daarin betrokken bent geweest, op welke wijze dan ook, zal de Heer dat in die dag belonen. En als je naar hoofdstuk 4 gaat, daar staat in hoofdstuk 4 vers 5... Zo dan oordeelt niets voor de tijd totdat de Heer zal gekomen zijn, welke ook in het licht zal brengen hetgeen in de duisternis verborgen is, en openbaren de raadslagen der harten, en alsdan zal een iegelijk lof hebben van God. En Petrus voegde dan aan toe lof, eer en heerlijkheid in de openbaring van de Heer Jezus Christus. 1 Petrus 1 vers 7. En het betekent dus dat we wel degelijk te maken krijgen met de komst van de Heer als hij komt. En dat is bij de opname van de gemeente voor ons en wat erop volgt, de rechterstoel van Christus. Dat hij ons zal beoordelen en in het licht zal brengen wat zelfs verborgen was. En hier wordt in het bijzonder nog genoemd de raadslagen der harten. Wat zijn onze motieven geweest? Waarom hebben we de Heer gediend? Hebben we dat uit liefde gedaan? Wat zijn de beweegredenen geweest om ons leven aan de Heer ook daadwerkelijk in de praktijk beschikbaar te stellen? Of leven we meer voor onszelf? En dat is iets wat in je leven steeds meer gestalte kan krijgen. En de Heer zal dat
op een rechtvaardige wijze gewoon tonen. Hoe? Dat weet ik niet. Misschien laat je een levensloopbaan even langskomen. Zou best kunnen. En dan zul je misschien verbaasd staan. Zeg, heb ik dat ooit gedaan? Dat wist ik niet. En dan zal de Heer zeggen, nee, dat heb je uit liefde voor mij gedaan. En het resultaat zie je er nu van. Want als die dienstknechten in de gelijkenis van de ponden voor de Heer staan, dan zien ze pas het resultaat. Uw pond heeft 10 ponden erbij gewonnen, of 5. Dan zien ze het resultaat ervan. Terwijl wij nu om ons heen soms helemaal niet zoveel resultaat zien. En dat zou ons kunnen ontmoedigen, maar dat zouden we ons niet laten gebeuren. Wees getrouw in de dingen die de Heer je geeft om te doen. Vertrouw je leven aan Hem toe. En Hij zal het gebruiken naar ieders verschillende mogelijkheden. En als je iets mis hebt gedaan, nou, de Heer vergeeft het, want Hij is een hoge priester die voor ons bidt en pleit. En Hij richt ons weer op de goede dingen van het woord van God. Daar kun je toch ook van leren? En zo mag je dus ook erop vertrouwen dat als de Heer komt, dat Hij ons zal beoordelen op een rechtvaardige, eerlijke wijze. En je kunt nooit tegen de Heer zeggen, maar dit, maar dat. Nee, zegt de Heer, dat heb je uit liefde voor mij gedaan. Daar geef ik je loon, heerschappij, een kroon voor. En die mag je voor altijd dragen. En als je het over kronen hebt, dan zie je in Openbaring 4... dat prachtige beeld van die troon in de hemel, waar de gemeente dan ook naartoe gaat. En dan zie je rondom de troon de 4 dieren, als een uitbeelding van de 4 hoedanigheden van onze heiland. En ook 24 tronen waar de 24 ouderlingen op zitten en ze hebben allemaal een kroon, een gouden kroon op het hoofd. Het is een prachtig type van de opname van de gemeente en onze positie rondom de troon in de hemel. Als we daar verschijnen voor de Heer en Hem omringen zoals zijn lichaam ook eigenlijk om Hem heen is. Hij staat centraal, Hij is het hoofd van het lichaam, wij dienen Hem. En zo zie je dat beeld in Openbaring 4 terug. En als dan de eer gegeven wordt aan degene die op de troon zit, dan leggen die 24 ouderlingen hun kronen neer. En knielen voor Hem neer. En zeggen, Gij zijt waardig. En vul dan maar in wat allemaal niet genoemd wordt. Maar Gij zijt waardig. En toch heeft de Heer ons willen gebruiken. En geeft ons de mogelijkheid om toch ook Hem te dienen. En zal ons daar op een rechtvaardige wijze voor belonen. In zekere zin is het beloning voor het werk wat wij hebben kunnen doen voor Hem. Maar aan de andere kant is het ook wel degelijk genade. Want het is genade van God dat je Hem mag dienen. En zie dus maar uit naar die prachtige dag die komt. En heb geen angst voor de Heer. Maar zie uit nadat je Hem mag zien. En de Bijbel zegt zelfs dat je Hem zult zien zoals Hij is. En Hem gelijk zult wezen. En dat Hij ons op een rechtvaardige manier voor altijd heerlijkheid, loon, een kroon, heerschappij zal geven. Dat is een geweldige toekomst. We gaan straks verder. Ik wou ook even gaan naar 1 Johannes toe. Hoofdstuk 2, vers 28. Daar vinden we de oproep aan gelovigen door Johannes, de apostel. Vers 28 zegt, en nu kinderkens blijft in hem, dat wil zeggen in de Heer, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Dus dat kan kennelijk ook. Je kunt dus ook beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Maar als je dat niet zou willen, dan zou je in de Heer blijven. Hoe blijven we dan in de Heer? Dan sla je een bladzij om. Want daar zegt Johannes het in hoofdstuk 3, vers 23 en 24. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander liefhebben,
gelijk hij ons een gebod gegeven heeft. Dat nieuwe gebod uit Johannes 13 en 15. Dat gij elkander lief hebt zoals ik u heb lief gehad. En die zijn geboden bewaard, lees ook, die zijn woord bewaard. Het gaat niet om de geboden van de wet, het oude verbond. Maar het gaat om de inzettingen die onder het nieuwe verbond van kracht zijn. Blijft in hem. En die zijn geboden, lees zijn woord bewaard, blijft in hem. En hij in dezelfde. Dus als de Heer bij monden van deze apostel ons oproept om in hem te blijven, is dat een oproep om zijn woord te bewaren in onze harten. Om dat te geloven en daaruit te leven. En hieraan kennen wij dat hij in ons blijft, namelijk uit de geest die hij ons gegeven heeft. En dat spreekt dan meer over je positie in Christus. En dat je de geest ontvangen hebt, daardoor ben je wedergeboren. Dat is een onlosmakelijke verbintenis met de Heer. En dat zal nooit verbroken worden. En je blijft altijd behouden. Maar als hij in hoofdstuk 2 vers 28 oproept, blijft in hem, gaat het meer om je praktische leven. En dat doe je dus door zijn geboden te bewaren. Ik zei maar zomaar zijn woord, is dat hetzelfde? Ja, lees hoofdstuk 2. Bladzij terug weer bij mij. In vers 3 staat, en hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. En vers 5, maar zo wie zijn woord bewaart. In die is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Dus zijn geboden is zijn woord. En dat het om het nieuwe verbond gaat, dat leert deze apostel ook. Want als je naar hoofdstuk 5 toe gaat, in vers 3, daar staat, en dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden of zijn woord bewaren, en zijn geboden zijn niet zwaar. En dan kan het dus niet gaan om het oude verbond, de wet, met de inzettingen en geboden. Want die waren volgens de apostel Petrus in Handelingen 15 zwaar om te dragen. Zelfs de vaderen van Israël konden die niet dragen. En hoe zouden we ze dan leggen op de schouders van de gelovigen uit de heidenen die tot bekering gekomen zijn? En dus dat zeker niet. Het gaat dus om de inzettingen van het nieuwe verbond. En dat zijn die van genade, van vrijheid, van liefde en dienstbaarheid aan de Heer. En dan heb je het zo ongeveer wel gehad. En dus er zijn nog een aantal inzettingen ten aanzien van brood en beker waar Paulus over spreekt. En praktische in de gemeente bepaalde zingen ten aanzien van ouderlingen en diaken worden nog wat dingen genoemd. Maar zoveel geboden als er onder de wet waren, die hebben wij niet. Want we leven uit de genade van God. En als we daaruit leven, dan worden we door diezelfde genade onderwezen. En dat leert ons vanzelf om zijn woord te leren kennen en daaruit te leven. En nog even terug naar dat vers waar ik mee begon. 1 Johannes 3 vers 28, 2 vers 28. Daar staat dus, kinderkens blijft in hem, dus bewaar het woord van de Heer in je hart, leef eruit. Opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, en dat is wat wij verwachten, de openbaring van de Heer Jezus Christus. Ook 1 Korinthe 1 vers 7, ook 1 Petrus 1 vers 7 en vers 13, hebben we al eerder gelezen. Maar wanneer hij zal geopenbaard zijn, of verschijnen kun je ook zeggen. En voor ons is dat bij de opname van de gemeente, dat wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. En zijn toekomst wordt er nog specifiek bij genoemd. Dus je hebt twee mogelijkheden. Je hebt de mogelijkheid om vrijmoedigheid te hebben ten opzichte van de Heer. Die hebben we nu al op grond van onze wedergeboorte. We kunnen met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Dat zegt Hebreeën 4. Maar hier wordt het in de context van de toekomst geplaatst. Nou, en dan denken we weer aan die gelijkenis van de ponden. Wat is dan de vrijmoedigheid van die ene dienstknecht? Die zegt, Heer, uw pond heeft er 10 ponden bij gewonnen. Uw pond heeft er 5 ponden bij gewonnen. Dat kun je met vrijmoedigheid tegen de Heer zeggen. Omdat je het resultaat dan ziet. En dat is op grond van het feit dat je zelf in het woord bent gebleven. Trouw bent gebleven aan de Heer. En de andere kant is dat er dus ook de mogelijkheid bestaat dat de Heer ons beschaamd maakt. Dat je ervoor schaamt. Let wel, je verliest je eeuwig leven niet. Maar je kunt dus je schamen voor het feit dat je dan voor de Heer staat. En dat kan dan alleen maar omdat je dus kennelijk niet in de Heer gebleven bent. Omdat je niet dat woord van God centraal gesteld hebt in je leven. En dan kom ik weer terug in 2 Korinthe 5, hè, waarin dus ook gezegd wordt, hè, dat wij overkleed zullen worden. En dan staat er, zo wij ook bekleed mogen bevonden worden en niet naakt. We krijgen van de Heer een nieuw lichaam. Daar wordt ook een heerlijkheid, een bekleding over gedaan. Dat betekent dat je dus heerlijkheid van de Heer krijgt. Hè? Bekleding is een uitbeelding van heerlijkheid. Dat kennen we in de wereld ook nog. Als iemand als politieagent heeft een bepaalde gezag, heerlijkheid, vanwege zijn uniform. En iemand die koninklijke waardigheid heeft, die kun je ook zo herkennen aan de kleding. En zo is het in geestelijke zin dus ook voor ons. Wij zullen bekleed worden met heerlijkheid, maar er staat ook dat je naakt bevonden kunt worden. Dan heb je wel een nieuw en ook geestelijk lichaam van de Heer, wat ook gelijkvormig zal worden aan zijn heerlijk lichaam, maar individueel heb je dan geen loon, geen heerlijkheid ontvangen. Dat is wat 1 Korinthe 3 dan ook weer zei. En dat is wat hier ook bedoeld wordt, dat je dan beschaamd zou gemaakt zou kunnen worden. En dat verwachten wij niet, want wij hebben de Heer lief. Wij houden ons bezig met zijn woord, onderzoeken zijn woord, leven uit het woord. Dus wij staan straks ook vrijmoedig voor de Heer. En hij zal ons op een eerlijke, rechtvaardige wijze belonen. En als je de bladzijde omslaat in hoofdstuk 4, dan vind je eenzelfde soort term. In vers 17. En ik lees vers 16 er even bij. Er staat, en wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde. Dat is één van zijn wezenskenmerken. Het staat twee keer in de Bijbel, ook in vers 8. Daarnaast is God licht en God is ook geest, met allerlei facetten die er nog bij horen. Prachtig onderwerp vanuit de schrift om te bestuderen. Maar hier staat, God is liefde en die in de liefde blijft, oftewel die in het woord blijft. Want dan blijf je ook in zijn liefde, want het is het woord waar Gods liefde in tot uitdrukking komt. Die blijft in God en God in hem. En hierin is de liefde bij ons volmaakt, en dan moet je eigenlijk lezen, geworden. Want het is een proces dat uiteindelijk ook zijn vervulling vindt bij de opname van de gemeente. Opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben. En zo net lazen we, als de Heer zich openbaart, in zijn toekomst, zijn parousia, zijn aanwezigheid. En hier staat, opdat wij vrijmoedigheid hebben in de dag des oordeels, de dag van het oordeel. Namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Ik vond dat vroeger een beetje een cryptische zin. Hoe moeten wij nou zijn zoals hij? Nou, het antwoord staat er gewoon voor. Dan moet je oog een keer opvallen. God is liefde. Hoe is hij? Hij is liefdevol. En dat ook wij, die liefde van de Heer die in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven, zegt Romeinen 5, dat we vanuit die liefde leven naar elkander toe. Want we zouden elkander lief hebben, maar ook naar degenen die nog niet bij de gemeente horen. Uitdragen van de liefde van God. Want God is ook degene die enerzijds liefdevol is ten opzichte van de wereld. Want al zo lief heeft God deze wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En die boodschap mogen we prediken, mogen we uitdragen. Natuurlijk weten we ook aan de andere kant wel dat God de wereld heeft losgelaten, omdat ze hem bewust hebben geweigerd te geloven. En dat zijn de goddelozen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En daarvan zegt de schrift de Romeinen heen dat hij ze hen overgegeven heeft aan de gevolgen van hun eigen verkeerde denken. Maar er zijn ook mensen in de wereld die zoekende zijn, die op zoek zijn naar liefde, echte liefde. Echte liefde vind je alleen bij de Heer. En wij kunnen van die liefde getuigen. We kunnen die liefde in de praktijk uitdragen. In woorden, in daden. En dat op zich kan mensen dus ook trekken tot de Heer. En hier wordt de dag des oordeels genoemd. Dat is niet de jongste dag, want daar komen wij niet. Hier wordt het beperkt wat ons betreft tot degenen die in de dag van Christus komen. Voor de rechterstoel van Christus. En dan zie je dat het toch een oordeel is. De dag van het oordeel. Dat hij ons beoordeelt. En in hoofdstuk 2 stond erbij, in zijn toekomst. Nou, dat woord hebben we al vaker opgezocht, maar voor de duidelijkheid lees ik ook nog even 1 Thessalonicense hoofdstuk 2. Want daar vinden we dezelfde term, die ook in hoofdstuk 4 in me staat, hè, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren. Daar hebben we dus al bij stilgestaan. Maar in 1 Thessalonicense 2 vers 19 vind je dat woord ook terug. En daar schrijft Paulus. Want welke is onze hoop of blijdschap of kroon des roems? Die van Paulus en de zijnen? Zijt gij die ook niet voor onze Heer Jezus Christus in zijn toekomst? Dus in zijn toekomst wordt hier gesproken over een kroon. En Paulus noemde dat in die dag. De kroon der rechtvaardigheid. Die de Heer aan hem zou geven, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Hier heet het een kroon des roems. En die blijkt aan ons gegeven te worden, aan Paulus ook. Want Paulus had immers een bekroning op zijn dienstwerk, de prediking van het evangelie. Omdat ook de Thessalonicenzen op grond van die prediking tot geloof gekomen waren. Dat was resultaat van de boodschap die hij had gebracht. Dat was Gods werk door hem heen. En dat wordt voor hem als een beloning gegeven aan de Heer. De Heer geeft dat aan hem. En het is tot eer van onze Heer. En dat blijkt in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Dat is dus hetzelfde als wanneer hij zich openbaart in zijn toekomst. Dat is dus hetzelfde als in die dag des oordeels. En dan mogen we allen individueel voor de Heer verschijnen en vrijmoedigheid hebben. Daar mag je echt naar uitzien. Omdat je de Heer nu gediend hebt, weet je dat je voor eeuwig daar loon voor zult ontvangen. Daar doe je toch in zekere zin ook voor. In de wereld is het zo dat mensen soms zich inspannen, soms met tegenzin, omdat ze het iets oplevert. Bij ons is dat niet echt de norm. Bij ons is de norm dat wij uit dankbaarheid, uit liefde voor de Heer ons leven aan hem toewijden. En dat we daarom ook op grond van de schriften weten dat hij ons zal belonen, is alleen maar een extra motivatie. Voor mij in ieder geval wel. En ik hoop dat dat voor u ook zo is. Maar het is niet dat ik het om het loon doe. Maar het is omdat ik de Heer lief heb. Omdat ik hem wil dienen. En dat ik hem uit dankbaarheid mijn leven aan hem wil toewijden. Omdat hij zoveel voor mij heeft gedaan. En dat is wat de schrift ook zegt. Hè? Dat we datgene wat door het lichaam is geschied, dat we dat beoordeeld vinden. En we zouden ons lichaam stellen tot een offerande voor de Heer, zegt Romeinen 12. We zouden God verheerlijken met dat lichaam. En Paulus zegt bijvoorbeeld in de Filippense brief dat hij de Heer wil groot maken in zijn lichaam. Het zij door de dood, het zij door het leven. Maakt niet uit hoe. Hij wilde zijn leven volledig in dienst van de Heer stellen. En dat is voor ons ten voorbeeld, want hij roept ons op om zijn navolgers te zijn, zoals hij Christus navolgt. En dan krijg je ook, als er wellicht spaatheid of tegenstand of teleurstelling in je leven zijn, krijg je van de Heer de kracht, de troost, de bemoediging die je nodig hebt. Want hij zegt, werp al uw bekommernis op mij. Want ik zorg voor u. Nou, wat wil je dan nog meer? Hij is heel ons leven met ons begaan. Hij heeft ons lief. En hij zegt alleen maar, heb mij ook lief. Bewaar mijn woord. En leef uit dat woord. En dan mag je zeker weten dat de Heer ons ook in de toekomst daarvoor zal belonen. Ik ga nog even met u naar Hebreeën 10. Zo een aantal schriftplaatsen in de Bijbel die ons daar telkens weer op wijzen. Hebreeën 10. Waar ook het woord vrijmoedigheid staat.
maar dan meer in de context van het huidige leven als kinderen van God. Dan wijs ik eerst even op vers 19, daar staat: terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, die hebben we nu al, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een vers en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Toen de Heer stierf van het kruis, scheurde het voorhangsel, en staat in de evangelie beschreven. En daarmee was de weg naar de opening van het nieuwe verbond en de opstanding dus feitelijk ook mogelijk, want de Heer zou opstaan. En er staat: en terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, een van de uitnodigingen voor de gemeente, het huis Gods, hij is onze grote priester, dan wel hoge priester, zo laat ons dan toen gaan met een waarachtig hart, in de volle verzekerheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van een kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water. In die positie staan wij, volkomen rein voor de Heer. En wat er eventueel nog mis kan gaan in ons leven, als hij in het licht wil wandelen, dan zegt de schrift dat hij ons daarvan reinigt, van elke zonde. En daar is de voetwassing immers een prachtige uitbeelding van. Jullie zijn allemaal rein, uitgezonderd Judas dan. Maar toch moesten de voeten nog gewassen worden, omdat dat met onze levenswandel te maken heeft. En daarin is de Heer ook betrokken als het hoofd van de gemeente, die zijn gemeente reinigt en heiligt door het bad des waters, door het woord. Hij is de hoge priester die de zonde van het volk verzoent. En hij is degene die dus ook inderdaad dat goede werk wat hij aan ons, aan u en mij begonnen is, nog steeds verder vervolmaakt. Zodat we ook meer en meer in de praktijk bekwaam gemaakt worden om de Heer te dienen. Maar je moet er altijd van uitgaan dat je al bekwaam gemaakt bent. Want dat is wat de Heer zegt in 2 Korinthe 3. Hè, dat hij ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. En omdat hij ons die bekwaamheid gegeven heeft, kunnen we vanuit die gave die hij ons geeft, die bekwaamheid, ook leven en ervan uitgaan dat hij ons verder bekwaamt ook in de praktijk. En dat doet hij door zijn woord en geest. En hier in Hebreeën 10 wordt dan ook verder erover gesproken. Dan ga ik in vers 32 verder. Daar staat: doch gedenkt de vorige dagen, in de welke, nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen. Even een herinnering aan toen ze tot geloof kwamen. Want als je verlicht bent, dan wordt dat door de Heilige Geest gedaan. En 2 Korinthe 4 vers 6 zegt ook dat de God die gesproken heeft, daar zij licht, in Genesis 1 vers 3 al, die heeft dat licht in onze harten doen schijnen. Met de bedoeling tot verlichting de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Kortom, je hebt dat licht ontvangen om ook in het licht te kunnen wandelen. Je bent licht in de Heer. Vroeger was je duisternis. En nu kun je in het licht wandelen. En dus toen zij verlicht waren, dus tot geloof gekomen waren, toen hebben ze strijd des lijdens gehad. Er waren dus tegenstanders die hen ook bestreden en het probeerden tegen te houden. Je moet maar onthouden dat daar waar mensen op het punt staan om tot geloof te komen, dat de duivel er ook als de kippen altijd bij is om dat zoveel mogelijk te verhinderen. Daar heb je die strijd. En daar waar kinderen Gods de verder willen gaan met de dingen van de Heer, wil hij altijd proberen om een vinger in de pap te krijgen, om er iets tussen te stoppen. En wees je dat bewust. Kies voor die dingen van de Heer. Maak duidelijke keuzes in je leven. De dingen van de Heer altijd bovenaan. Zoek de dingen die boven zijn. Dan gaat de keuze ook een stuk makkelijker. En hier wordt dat ook gezegd: zij hebben de strijd des lijdens verdragen. Ten dele als gij door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden waart, dus anderen bespotten hen erom. En ten dele als gij gemeenschap gehad hebt met degenen die al zo behandeld werden. Dus ze associeerden zich ook met andere gelovigen die om hun geloofskeuze, om het dienen van de Heer, bespot en gesmaad werden. En verdrukt werden wellicht. En daar hebben ze hun steun aangegeven.
hen bemoedigd. Met ook als gevolg dat zij dan ook weer gerekend werden onder degene die ze moesten bespotten. Maar nu komt de prachtige mooie opmerking. Er staat, want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad en de roving uw goederen met blijdschap aangenomen, wetende dat gij hebt in uzelven een beter en blijvend goed in de hemelen. Dus ze hebben zelfs ook de schrijver van de Hebreeënbrief. We weten niet zeker wie het is, omdat het er niet bij staat. Het zou de apostel Paulus kunnen zijn, maar ook iemand anders. Dat is niet met zekerheid te zeggen. Maar in ieder geval, ze hebben die broeder ook inderdaad ondersteund in zijn gevangenschap. En middelen ter beschikking gesteld vanuit hun persoonlijke bezittingen, financiën of goederen, om hem te ondersteunen. En dan zegt hij daarbij, wetende dat gij hebt in uzelven een beter en blijvend goed in de hemelen. Dus dat tijdelijke, dat aardse wat je ter beschikking hebt gesteld van een broeder die in de verdrukking was, wel tot eer van God, je doet het voor de Heer. De Heer zal je straks in de toekomst een beter en blijvend goed in de hemel geven. Dat tijdelijke wat je doet voor de Heer, dat bewerkt zelfs eeuwigheid, waarde. We hebben het altijd over, we moeten investeren in de toekomst. In de wereld spreekt men er ook altijd over. Investeer in de toekomst. Nou, doe dat maar in de dingen van de Heer. Want die toekomst blijft. Dat is een eeuwige toekomst. Dat is het belangrijkste. En het volgende vers zegt dan, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. En het is hier de vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom. Om te naderen tot de troon der genade. Volgens Hebreeën 4. Om daar bij de Heer barmhartigheid te krijgen. Genade te vinden. Om geholpen te worden te bekwame tijd. En je wendt je tot de Heer. Niet alleen als het nodig is. Maar eigenlijk is het een omschrijving van heel ons leven. Dat we in die vrijmoedigheid staan. En ook in gemeenschap met de Heer leven. En dan ga je in gebed tot de Heer. Zoals de Heer Jezus dat zelf toch ook zo vaak deed, dat hij zich terugtrok op een berg of in de woestijn om juist met zijn hemelse Vader in gemeenschap in gebed te spreken. En heel ons leven is eigenlijk een leven van aanbidding. Anders kun je zo'n vers toch ook niet begrijpen. Waar staat bid zonder ophouden? Alsof we 24 uur per dag, 7 dagen per week op onze knieën bij wijze van spreken kunnen liggen om de Heer te bidden. Dat vraagt de Heer niet van ons. Maar hij vraagt van ons om ons leven daadwerkelijk aan hem 24/7 toe te wijden. En daarin speelt het gebed een belangrijke rol. En hier weten we dus dat die vrijmoedigheid die we hebben straks een grote vergelding des loons geeft. Een beter en blijvend goed in de hemelen. Een grote vergelding des loons. Het volgende vers voegt eraan toe. Want gij hebt lijdzaamheid van noden, opdat gij de wil van God gedaan hebbende de beloftenis moogt wegdragen. En de wil van God in ons leven doen. Nou, Petrus zegt dat wij de tijd die overig is in het vlees naar de wil van God zouden leven. En een van de aspecten lees je bijvoorbeeld in 1 Thessalonicenzen 4. Dit is de wil van God, uw heiligmaking. Dat hij ons heiligt door zijn woord in onze levenswandel. Terwijl we positioneel al heilig zijn in hem. Maar dat spreekt over onze wandel. En dat werk is wat de Heer graag wil doen. En daar hebben we lijdzaamheid voor nodig. Dat woord lijdzaamheid vind je in Hebreeën 12 ook terug. En dat wij met lijdzaamheid zouden lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Waarbij we zien op Jezus, onze overste leidsman en de voleinder des geloofs. En hij zelf zag vooruit naar de vreugde die hem voorgesteld wordt. En daarom heeft hij het kruis der schande geminacht. En hij is inmiddels gezeten aan de rechterhand Gods. Dat was zijn vreugde. En onze vreugde, die wordt hier beschreven. Een beter en blijvend goed in de hemel. Een grote vergelding des loons. En de beloftenis wegdragen. Wat de Heer ons beloofd heeft voor de toekomst. Dat zullen we ontvangen. Wanneer? Nou, lees het volgende vers. Want nog een zeer weinig tijds en hij die te komen staat zal komen en niet vertoeven. Hij zal niet uitblijven. Want God heeft een plan gemaakt en in dat plan van God staat ook een moment dat de gemeente voltallig is.
En dat als de gemeente voltallig is, dat de Heer dan wederkomt vanuit de hemelen en zijn gemeente tot zich neemt. Ons wegrukt tot God en zijn troon. En hier wordt in het bijzonder gezegd over ons, dat hij die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. Hij zal niet uitblijven. Op Gods tijd komt hij. En die tijd is elke dag weer een dag dichterbij. Daarmee zeg ik niets opmerkelijks, dat is toch zo. Maar we leven nu toch pakweg 2000 jaar nadat de schrijver van de Hebreeënbrief dit geschreven heeft. En die leefde ook uit de verwachting van de komst van de Heer. En wij leven dichterbij. En als je omheen ziet in de wereld, dan mag je toch ook wel steeds meer opmerken dat de komst van de Heer nabij is. Aan bepaalde dingen die je in de wereld ziet gebeuren. Het belangrijkste is dat we zien naar wat in het Midden-Oosten gebeurt. En dan moet nog een keer een verbond gesloten worden voor 7 jaren lang. En dan weet je, als die 7 jaren van de 70ste jaarweek beginnen, dan is ook de opname van de gemeente aanstaande nabij. En als hij komt, zal hij niet vertoeven. En we kennen ook die uitspraak uit de Korinthebrief. We delen samen het brood. We drinken samen van de wijn. Omdat we allen leden zijn van het lichaam van Christus. We hebben gemeenschap met het lichaam van Christus. Gemeenschap met het bloed van Christus. En wij gedenken de Heer. En daar staat er zo mooi bij dat we dat mogen doen. En we verkondigen de dood des Heren. Totdat hij komt. Want dan hebben we ook daadwerkelijk lichamelijk gemeenschap met de Heer. Nu is hij nog verborgen voor ons. En als hij komt, dan zullen we ook inderdaad verkrijgen wat we in dit leven hebben gedaan. Dat staat in vers 39 nog. Maar wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderve. En daarvoor staat dat de rechtvaardig uit het geloof zal leven. Nou, daaraan onttrekken wij ons niet. Wij willen graag uit het geloof leven. Maar wij zijn dus van degenen die geloven. En de Statenvertaling zegt dan tot behoudenis der ziel. En soms wordt dan gedacht, hè, je wordt eigenlijk op het verkeerde been gezet als je hier denkt aan de behoudenis als je tot geloof komt. Maar hier wordt gezegd dat je uit het geloof zou leven. Dan ben je al tot geloof gekomen. En de behoudenis der ziel, eigenlijk is het woord voor behoudenis beter te vertalen met verkrijging. Want zo wordt hetzelfde woord in een aantal andere schriftplaatsen vertaald. En dan staat erbij de verkrijging der zaligheid van onze Heer Jezus Christus. In 1 Ik geef de schriftplaatsen, want ik heb er geen tijd meer voor. 1 Thessalonicenzen 5 vers 9. En dat wij dus ook niet gesteld zijn tot toorn, maar tot de verkrijging van de Heer Jezus Christus. Maar wat dan? Zijn zaligheid. Die toekomende zaligheid. Dat is 1 Thessalonicenzen 5 vers 9. En in 2 Thessalonicenzen 2 vers 14 staat het woord dat wij geroepen zijn tot de verkrijging van zijn heerlijkheid. Er staat het woord verkrijging. En dat is een correcter vertaling dan behoudenis. Maar de strekking is in ieder geval dat wat wij als ziel, als gelovigen in dit aardse leven, want daar staat de ziel gewoonlijk voor, hebben gedaan voor de Heer, dat dat iets verkrijgt. Dat het iets aan loon zal geven bij de Heer. En dat wordt zaligheid genoemd, dan wel heerlijkheid. En de term staat ook nog in Efeze 1 vers 14. Alleen dan wordt het vertaald met verkregen. En dat de Heilige Geest het onderpand is van onze toekomende erfenis tot de verkregen verlossing. Welke verlossing? Nou, de verlossing van ons lichaam. En dan worden we als zonen aangesteld. Dan heb je weer de erfenis. De schriftplaatsen, als je die met elkaar verbindt, dan zie je dat dat steeds meer over onze toekomst spreekt. En de laatste tekst die ik vanavond nog wil lezen, die staat ook in de Johannesbrief. Dat is in 1 Johannes hoofdstuk 3. En ik hoop dat u dan vanavond een beetje wat inzicht hebt gekregen over de toekomst die ons wacht bij de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, die immers onze heerlijkheid en ons loon en onze kroon met zich meebrengt. Dankzij het werk wat de Heer door ons heeft kunnen doen.
En dat wordt hier ook zo mooi beschreven in vers 2 van 1 Johannes 3. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Ja, we weten dat we ook zonen Gods zullen zijn. En als zonen zullen we aangesteld. Je moet het vers lezen met de nadruk op geopenbaard. Het is nu nog niet zichtbaar. Het is nu nog niet geopenbaard. We zien het nu nog niet. We weten wel dat dat komt. Er is een kroon, de rechtvaardigheid, maar het is nog niet openbaar gemaakt. De heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden, die we nu feitelijk al verzamelen door de Heer te dienen, die wordt dan zichtbaar, wordt dan openbaar. En dat is wat hier bedoeld wordt. Geliefden, nu zijn we kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar wij weten dat als Hij geopenbaard zal zijn, wij Hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen Hem zien gelijk Hij is. En een iegelijk die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk Hij rein is. Dat betekent dat je jezelf dus toewijd aan de Heer, zodat Hij je ook kan reinigen en heiligen in je wandel met dit heerlijke vooruitzicht. Je kunt je er nauwelijks iets bij voorstellen, maar geloof maar gewoon wat er staat. We zullen Hem zien zoals Hij is, onze verheerlijkte Heiland. En we zullen Hem gelijk wezen. Wat een toekomst. Laten we de Heer daarvoor danken.